En dan denk je dus één Europa, zo moeilijk moet het niet wezen. Nou, zo moeilijk is het dus wel. In zoverre dat elke instantie ook wat anders zegt. En dat is vooral wat ik niet zo goed begrijp. Dat zelfs als je twee mensen bij dezelfde instantie spreekt, dat ze alle twee iets heel anders zeggen, terwijl het wel over hen gaat.
Welkom bij Doei Nederland, de podcast over vertrekken uit Nederland om in een ander land te gaan wonen. Als dat ik vertrekmomenten oplevert, dan hoor je dat vanzelfsprekend. Natuurlijk hebben we het ook over dingen die wel goed gaan. Bovendien vragen we ons af wat een immigratie doet met de band die we hebben. We lopen nu de deur al niet bij elkaar plat, maar straks wonen 1000 kilometer uit elkaar en dan is een kopje koffie drinken toch echt niet zo snel gedaan.
Nee, maar dan zijn we wel even van jullie af, zeg maar, als we het afscheidslied gezongen hebben. Dus dan...
Nou, dat klinkt lekker. Dan zijn we van jullie af.
Nee, maar ik bedoel, als we dan dat lied gezongen hebben, dan staan we niet de volgende dag heel boos op de stoep. Als we gewoon een bekant in de auto moeten we niet een lied maken.
Ja, een stuk of 10 kantjes, toch?
Heb je niet dan een ABC'tje klaar?
Nee, het is wel leuk, toch, of niet?
Wat een ABC? Nou, doe maar niet een heel ABC, dat vind ik een beetje lang. Vind je niet?
Zit u er niet op te wachten op een lied?
Oh, als je dat wil doen,
als jij een lied wil zingen, dan ga je lekker een lied zingen. Prima. Heb je geen zin om een lied te zingen, doe je het niet.
Ik heb het zelf maar niet hoeven te zingen, vind ik prima. Ja, dat...
Dat is eigenlijk de stelregel. Nee, het is allemaal prima, joh. Het maakt ons niet zoveel uit.
Dat maakt echt niet uit. We houden rekening mee, is een mannetje of 50, denk ik, zoiets. 50, 60.
Nee, het is meer voor de gezelligheid. En het is een beetje de zoete inval. Dat is in ieder geval de bedoeling.
Nou, dat is het idee. Het is echt gewoon een borrel om allemaal nog iedereen een keertje te zien en dat soort dingen. En dan, het is niet echt een definitieve afscheid, zo wil je het ook niet noemen.
Het klinkt allemaal zo zwaar.
Nee, daarom,
maar dus, dat is het ook. Het is dezelfde lading die er opgelegd wordt natuurlijk.
Weet je, ik kan me voorstellen dat als je gaat emigreren naar Nieuw-Zeeland of naar Amerika of Canada, of weet je, dat je echt ver moet met het vliegtuig, dat ik me voor kan stellen dat dat wat zwaarder voelt, want dan ben je ook niet zo snel terug. Maar joh, we zijn in augustus met de verjaardag van mama, zijn we alweer terug.
Nee, dat is ook zo. En als je in Frankrijk zelf woont en je gaat van de regio Nancy, ga je naar, de Côte d'Azur, is het ook 1000 kilometer.
Ja, daarom.
Ja, blijf je zelf precies.
Ja.
Ja, dat is net een beetje de lading die je zelf geeft, denk ik.
Ja, daarom. Nee, precies. Ik had het er laatst over. Ik was laatst weekend met vriendinnen even een nachtje weg. Gewoon even zonder mannen en kinderen, gewoon even lekker met elkaar. Ja, en Eva zei heel treffend van weet je, we lopen nu inderdaad, wat bij ons ook al is, de deur niet bij elkaar plat, maar we hebben wel af en toe contact. Weet je, we kunnen zo'n weekendje ook gewoon plannen als ik terug in Nederland ben. En dan, klinkt wat onaardig, maar feitelijk merk je dan niet echt dat je zo ver weg woont.
Nee,
en dat is ook gewoon zo.
Dat is meer het idee in je hoofd, denk ik. Je weet nu gewoon van, als ik nu in de auto stap, ben ik over 1,5 uur bij jullie.
Ja, dat is niet meer.
En dan moet je gewoon 10 uur erbij rekenen.
Ja.
Nee, je hebt natuurlijk de dingetjes als vrienden die zeggen, joh, zullen we vrijdagavond even een spelletje doen? Nee, dan even heen gaat. En dat gebeurt dan niet meer.
Maar, dat zul je even met andere vrienden doen.
Is dat het einde van de wereld? Nee, dat denk ik ook weer niet.
Nee, zien we elkaar nooit meer op nu.
Nee.
Ik denk dat jullie op een gegeven moment ons misschien nog wel vaker zien dan dat je het nu doet. Omdat je er veel bewuster van bent en veel bewuster mee bezig bent.
Dat denk ik ook,
Dus dat zou maar zo kunnen dat dat allemaal heel erg meevalt. We vonden het wel een goede reden om gewoon eventjes
even lekker bij elkaar. De spelletjeskast is al aardig leeg, zie ik.
Wat zeg je?
De spelletjeskast is al aardig leeg.
Die is al, we zijn echt nu begonnen met inpakken.
Ja, het is minder dan 4 weken. Hè? Het is net iets minder dan 4 weken. Dus het gaat zo ontzettend snel nu, moet ik zeggen.
Het gaat nu ineens heel hard.
De zenuwen beginnen al een beetje te komen. Ja, niet de zenuwen van spanning of zo, maar van echt alles wat je moet doen en moet regelen en inpakken. En heb ik daar wel aan gedacht en ik daar wel aan gedacht. Want je moet wel proberen alles op een rijtje te hebben.
Je ziet er nog wel goed uit. Ik dacht, ik zie echt twee hele moeie mensen. Maar
valt mee, hè?
Valt mee. Druk. Oh, ik had echt een beetje medelijden met jullie zelfs. Het is natuurlijk leuk, maar je moet zoveel regelen. En toen dacht ik, dit gaat allemaal wel goed.
Ja, nee, je moet inderdaad wel veel regelen. En op een gegeven moment, ik ben wel een beetje van de lijstjes. Soms een beetje te veel van de lijstjes misschien. Maar ja, ik merk ook wel dat je moet jezelf daar ook niet mee gek draaien. Op een gegeven moment komt het ook wel weer goed. Weet je, en als je iets vergeten bent of iets niet gedaan hebt. Ja, je moet de belangrijke dingen geregeld hebben, maar... Ja,
als je lijstjes van je lijstjes gaan maken, dan heb je een probleem.
Ja. Ja. Nou, op een gegeven moment dacht ik, nee, nu heb ik te veel lijstjes. Nu zie ik door de lijstjes, zeg maar, de lijst. Ja, ik ga er even mee opbouwen met die lijstjes.
Het is wel snappig, toch, dat in één gezin een heel blauw iemand kan zijn en een heel geel rood iemand.
Ja, ja, dat kan toch?
Ja, zeker. Ja,
dat is grappig.
Ja. Nou, het grappige is, het voordeel ervan is dat je dan wel een heel erg balans creëert eigenlijk, hè? Want als je het goed doet, dan kom je uiteindelijk toch op een soort middelmoot in het midden terecht uit. Ja, en dan dat
wij,
precies
wij zouden zijn. Een mega goed team zijn, jij en ik, Ewout.
Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Ja, als ik iemand heb die lijstjes voor me maakt, dan ga ik alweer, zeg maar.
Nou, precies. Precies. Dus nee, wat dat betreft komt het allemaal wel weer goed. Nee, ik ben een beetje opgehouden met te veel lijstjes maken.
Nee, het belangrijkste is dat je wel een beetje overzicht blijft houden voor jezelf.
Vind ik wel
dat is het belangrijkste. En daardoor moet je voor jezelf ook een beetje een paar soort hokjes maken. Je hebt het fysieke wat je in huis moet doen eigenlijk. Je hebt hetgene wat je letterlijk moet regelen. Dus de organisatie die eromheen zit met verzekeringen, weet ik het wat, allemaal dat soort dingen. En dan heb je natuurlijk ook nog je werk daarnaast wat nog loopt. En dan nog het stukje van de kinderen. En dat zijn eigenlijk allemaal...
Kinderen nog, je gezin.
Ja, dat zijn allemaal losse dingetjes die je eigenlijk... Ja, die moet je gewoon eventjes individueel zien. En dan daar een soort plan voor maken. En dan kom je er wel. En volgens mij bij veel dingen. Ja. Bij veel dingen is het al duidelijk. En nog een paar dingetjes...
En soms strepen lijstjes zichzelf ook af. Want op een van mijn lijstjes stond onder andere dat ik nog eens even aan de elektricien moest vragen. Goh, wanneer de beste man nou van plan was om te beginnen.
Dat was ook klaar.
Had ik nou dat dan ook niet. Maar toen nam hij zelf contact op om te zeggen dat hij op een bepaalde dag ging beginnen. Dat hij ook meteen de warmtepompboiler ging plaatsen. En toen dacht ik, mooi, ik heb niks aan gedaan.
Dat is het beste.
Ik vond het proactief eigenlijk wel.
Ja.
Ja, dus daar hebben we wel vertrouwen in. En de tuinman die appte op een gegeven moment. Zeg, ik reed langs jullie huis en het gras stond weer heel hoog. Moet ik nog iets voor jullie doen? Ik zei,
graag.
Als je tussen nu en 5 juli nog even 2 keer komt maaien. Oh, dat is goed, dat doe ik wel.
Oh, wat lief.
Dus,
daar moeten we gewoon voor betalen.
Moeten we wel voor betalen, maar dat maakt niet uit. Nee hoor, maar dat is wel fijn. Dus als je aankomt, dat je niet meteen 2 dagen achter die grasmaaier hoeft te ploegen.
Dus gewoon gelijk maar, 2 dagen aan andere dingen kan besteden.
Ja, precies. Dus we hadden twee proactieve dorpsgenoten, of bijna dorpsgenoten te pakken. Dus daar was ik heel blij mee.
Dat is leuk.
Ja, en hoe gaat het met de elektricien?
Ja, het gaat goed. Hij is lekker bezig.
Hebben we nog geen klachten gehoord of problemen?
Hoe ver die exact is, dat is dan misschien weer net een hele Nederlandse vraag om te gaan stellen.
Ja, weet je, je stemt wel dingen af, maar hoe het uiteindelijk werkelijk wordt, dat zullen we straks wel zien, denk ik. Als de contacten ongeveer op zijn plek zitten, ben ik al blij zat.
We hebben het echt uitgemeten, op de muur aangetekend. Dus
lijstjes
opgehangen. Ik heb hem duidelijk aangegeven. Als je het niet snapt, dan moet je het even zeggen. Ja, verder denk ik, je moet die man dan verder ook niet te veel op zijn nek gaan zitten. Dan hadden we daar maar moeten zijn.
Ja.
Dat is ook gewoon zo.
Dus we proberen sommige dingen.
Komen ze aan, dan heeft hij het huis van de buren gedaan.
Het voordeel is dat we wel met hem hebben afgesproken. Zie, kijk, hij krijgt nu niet alles gedaan in de tijd. Maar hij zorgt wel dat een groot deel van de basis klaar is. En als er dan nog dingetjes, er moeten nog dingetjes bij komen en veranderen. Ja. Er moeten nog muren geplaatst worden. Daar moet nog elektra in komen. En daar is wel voor geoffereerd. Dus... Daar hebben we al gesproken, dan komt hij daar later weer voor terug. Maar dat is wel een ongoing process. Dus dan komt hij daarna meteen weer terug. En dan nemen we die extra puntjes weer mee. En als we dingen voorbereiden, dan neemt hij dat gelijk ook mee.
Ja, dan zijn jullie ook daar. Dus dan kan je misschien wat makkelijker even bereiken.
Ja, precies.
Ja, precies.
Dan kan hij wat makkelijker langskomen.
Ja, weet je, en ik denk dat dat niet heel veel anders is dan hier in Nederland. Je gaat hier ook niet naast de stucadoor staan meekijken hoe die aan het stucadoor is. Of naast de aannemer hoe die een muur uitbreekt. Ja, weet je, dan... Ja, je spreekt het met elkaar af.
Vertrouwen.
Ja,
precies.
Goed vertrouwen.
Precies. Dus wat dat betreft hebben we er alle vertrouwen in dat het goed komt. En als het niet zo is, dan hebben we weer een leuk onderwerp voor de podcast, toch?
Zeker.
Weer een mooi verhaal. Hebben we weer een mooi ik-vertrek momentje. En hoe is het bij jullie?
Nou, wij zijn allemaal wel... Het is een beetje drukker hier.
Ja.
We zijn gisteren bij het theater geweest met z'n tweetjes.
Leuk, waar zijn jullie heen geweest?
Caprera, het Openluchttheater, naar Erik van Huiswinkel.
Ah, leuk.
Erg leuk. Ging over de Nederlandse taal. Was wel ook al wat voor jullie geweest, denk ik.
Ja, leuk. Klinkt leuk. Ja,
en, lekker. Ik heb een reunie van mijn vorige werk gehad, van de kaakchirurgie.
Ook leuk.
In het AMC. Ook hartstikke gezellig. Alsof er gewoon geen 14 jaar ertussen zat.
Ja, grappig is dat, hè?
Zo weer verder gingen met elkaar. Ja, dat was echt leuk.
Nou, dus mooi.
We hebben weer wat telefoonnummers uitgewisseld. En weer wat diepere contacten aan overgehouden, zeg maar.
Kijk, nou, leuk. Ja. Ja, het is weer ook weer een beetje de tijd dat de sociale dingen weer een beetje plaats kunnen vinden. Dat je weer even buiten af kunt spreken. Of wat langer, de avond wat langer aanvoelt in ieder geval.
Iedereen is weer wat vrolijker en voelt zich wat beter, denk ik.
Ja, zeker.
Echt, nog de jongere dingen.
Hoe gaat het met je opleiding, Ewout?
Ja, prima. We hebben het, goed. Dus we hebben het vandaag gehad over dilemma, logica en factor C. En dat zijn grote modellen die ze bij de overheid gebruiken, zeg maar, om allemaal dingen te communiceren. En het is wel interessant, want dat dilemma, logica, dat gaat over de common ground, het gemeenschappelijk belang dat je kunt vinden als mensen toch tegenover elkaar staan in iets. En dat je dus dan zeg maar vanuit dat begrip naar elkaar en dat gedeelde belang, dat hele kleine stukje gedeeld belang in een enorme tegenstelling, dat dat dan het haakje is om toch weer in gesprek te raken en van daaruit zeg maar weer gezamenlijk verder te gaan en mensen mee te krijgen. En dat is iets wat we vaak gebruiken ook, maar wat gewoon heel interessant is om naar te kijken. En hoe je dat ook toepast in allerlei dossiers. Dus dat is heel erg leuk.
Blijft een mooi vak, dat communicatie.
Ja, precies.
Daar blijft het bij.
Maar wat heel interessant is, en de vraag die ging dus vandaag ook over van, je wordt dus ingehuurd ook, ik word ingehuurd door organisaties die dan zeggen, joh, wij hebben heel veel verstand van juridische dingen of van wetgeving of van andere zaken. En jij bent onze woordvoerder of onze communicatieadviseur. Mm-hmm. Dus denk met ons mee. En dan denk je mee en dan geef je adviezen. Mm-hmm. Maar dan krijg je toch terug van, ja, dat is een leuk advies. Maar die leidende vorm in die teksten of die vaagtaal die we gebruiken. Ja, nee, daar kunnen we echt niet zonder. En dan vraag ik me wel eens af, ja, weet je. En ik zeg dat ook wel eens tegen op te geven. Ja, maar waarom huur je me dan in, weet je wel? Als je er toch niks mee doet. En hoe krijg je dan die opdrachtgever tot zover dat hij zegt, oké, nou ja, prima. Ik had het anders opgeschreven, maar ja, ik ben van de inhoud en jij bent van hoe je het vertelt. Dus ik accepteer dat jij nu iets anders doet dan ik zelf voor ogen had.
Ja, dat hij ook jouw expertise accepteert. Dat is wel het leuke spel om daar te geraken.
Ja, precies. Maar dat is heel interessant en heel intensief soms als het op niveau Tweede Kamer en zo gaat.
Dus, zeker.
Maar goed, daar helpt dan zo'n opleiding toch wel weer bij dat je denkt, oh ja, dat je met collega's daarover praat. En,
wel heel interessant inderdaad. Ja. Ik vind dat altijd wel boeiende materie. Zeker. Soms dan moet je je ergens een weg door een woud van regels of meningen heen ploegen. En dan is het toch leuk dat je uiteindelijk wel daar een persbericht hebt liggen waar je achter kunt staan.
Ja, precies. Precies. Of dat je met juristen in gesprek gaat over, je kunt het allemaal met zoveel mitsen en maren opschrijven dat de tekst niet meer te begrijpen is. En als zo'n jurist dan zegt, ik moet zelf ook heel goed lezen, dan denk ik dat, dan zijn we toch echt een beetje doorgeslagen.
als de jurist zelf zijn tekst niet meer begrijpt, dan is dat misschien een teken aan de wand.
Geworden.
Ja. Nou ja, ik moet je eerlijk zeggen dat er heel veel teksten en regels zijn die niet zo goed te begrijpen zijn. Dus dit is wel een hele mooie brug naar ons onderwerp van deze podcast, van deze aflevering.
Ja.
Want we zijn best heel veel aan het regelen voor nu ook echt administratief aan het regelen. Daar zijn we al een tijdje mee bezig natuurlijk. En daar zakt ook af en toe mijn broek wel een beetje vanaf, moet ik eerlijk zeggen.
Ja, je staat wel van te kijken hoe het gaat allemaal. Ja.
Nou, we zijn nu dan vooral heel erg bezig. We gaan natuurlijk straks in Frankrijk wonen. En dan ben je in Frankrijk belastingplichtig, want je verdient daar je geld. Op zich denk je, nou, lijkt me vrij logisch. We nemen alleen ons Nederlandse werk mee. Ja, en dan denk je dus 1 Europa, zo moeilijk moet het niet wezen. Nou, zo moeilijk is het dus wel. In zoverre dat elke instantie ook wat anders zegt. En dat is vooral wat ik niet zo goed begrijp. Dat zelfs als je 2 mensen bij dezelfde instantie spreekt, dat ze alle 2 iets heel anders zeggen, terwijl het wel over hen gaat. We hadden laatst helemaal de mooie. We kregen een mailtje van de Belastingdienst.
Ja.
Nou, eigenlijk moest het verhaal even van vooraf aan vertellen. Jordi heeft natuurlijk zijn eigen zaak. Dat is een eenmanszaak. Ja. In principe volgt die fiscaal zijn eigenaar. Hè? Dus je, als je een BV hebt, zit dat allemaal weer anders. Maar als je een eenmanszaak hebt, als je dan als persoon in Frankrijk gaat wonen, dan verhuist jouw eenmanszaak fiscaal gezien automatisch mee naar Frankrijk.
Ja.
Nou, zover kan ik je prima volgen. Dat is allemaal best. Alleen, Jordi wil wel graag een Nederlands bedrijf houden.
Hè? Ja, dat klopt. Ja, ik wil een Nederlands bedrijf houden. Dus daar hebben we toen ook de Belastingdienst betaald. Dat wil je vertellen, toch? Ja, we hebben altijd de Belastingdienst gebeld. Met het vraag van, goh, hoe zit dat precies? Of kan je er meer over vertellen wat we best kunnen doen? En toen heeft die man gezegd, of die persoon die we gesproken hebben, die zegt van, weet je wat je moet doen? Je moet even een brief samenstellen waarin je vertelt wat je vragen zijn, wie je bent, wat je bedrijf is en dergelijke. Maar die moet je eventjes naar de Belastingdienst buitenland sturen. Ja. Per post. Want dan, en dan gaat er zoveel weken overheen voordat je daar antwoord op je vraag krijgt. Nou, klinkt als een prima verhaal, toch?
Ja.
Moet je even alle specificaties van je bedrijf. Wat voor soort bedrijf is het? Wat voor soort klanten bedien je? Gewoon even, wie ben je? Wat doe je? En hoe ligt het? En waarom wil je in een Nederlands bedrijf blijven? Want onze vraag was eigenlijk, wat moeten wij daarvoor regelen? En is het überhaupt mogelijk?
Ja.
Dus niet, we hoeven daar niet hele plannen voor. Maar we willen gewoon alleen weten van, ja, dat is wettelijk mogelijk. Of nee, dat is wettelijk niet mogelijk. Of daar moet je dan wel een adres in Nederland voor hebben, of je moet zo vaak in Nederland zijn. Wat zijn de details waar je op moet letten en aan welke criteria moet je voldoen om een Nederlands bedrijf te kunnen blijven houden als je wel 100% in Frankrijk woont? Nou, die brief gestuurd, kan niet digitaal. Oké, weet ik ook wat van in deze tijd, maar goed, prima, brief gestuurd. En op een gegeven moment dachten we, nou, we gaan toch eens even bellen wanneer we daar antwoord op krijgen, want we hadden nooit een bevestiging gehad.
Nou, een maand hebben we gebeld volgens mij, zoiets.
Ja, iets langer, denk ik. Nou, prima. Ja, de brief is aangekomen, was naar de verkeerde afdeling gestuurd. Ik denk, nou, er stond bureau buitenland op zich.
Ja.
Maar de verkeerde afdeling, nou, hij werd dan behandeld. Maar dat kwam nog wel. Dus wij 3 weken later weer gebeld. Nou, toen was de brief wel behandeld. Toen werden we een dag maar er was nog geen antwoord geformuleerd of zo, was ook vaag. Toen werden we een dag later teruggebeld door een hele aardige meneer die een heel uitgebreid verhaal vertelde over hoe het precies zat. En een dag later kregen we van een andere meneer van de Belastingdienst een mailtje. Dat ze de brief goed hadden ontvangen. Toen dachten we, ja, dat weten we.
Sorry voor de late reactie.
Sorry voor de late reactie, dat weten we ook. We kunnen u niet helpen, want wij geven namelijk geen advies aan particulieren en of bedrijven. Ja. Daarvoor moet u bij een accountant of een belastingadviseur zijn.
En dat komt dan allemaal via de mail.
Maar toen dacht ik wel, jullie maken de regels.
Ja.
Maar je gaat ze niet uitleggen.
Nee, dat is toch raar.
Ze maken wel de regels, maar gaan niet over antwoorden als je een vraag over hebt.
Dan als je dan vraagt, wat is dan de regel? Dan zegt ze, nee, maar daar gaan we geen antwoord op geven.
Het is net als het geheime recept van oma. Je mag nooit ingrediënten.
Ja. Maar de meneer de dag ervoor had er dus wel antwoord op gegeven. Dus uiteindelijk hebben we dat antwoord wel, maar ik moest er wel een beetje op.
Het loopt al langs elkaar heen, echt.
Zonde, hè?
Ja.
Ja, het is eigenlijk zonde.
Maar dat is dan alleen maar het stukje Belastingdienst nog, hè?
Ja.
Want dan ben
jullie moeten dus een brief sturen en zij antwoorden per telefoon of per mail.
Ja.
Ja.
Dat is toch ook, ik vind het een beetje raar, dat ik het bij mezelf hou.
Nou ja, het telefonische antwoord was ook door het feit dat ik volgens mij een paar dagen geleden weer gebeld heb om te vragen van, joh, hebben jullie al gekeken naar die brief? En krijg je nog een antwoord? En toen hebben ze gevraagd, wil je dan een collega terug laten bellen?
Ach, dat is wel je vraag.
Dat hebben ze gevraagd en toen zei ze, dat is prima, dan mag je mij op dit nummer terugbellen. En toen denk ik, later ben ik door een collega teruggebeld weer.
Ja, en dat antwoord was prima, die meneer was hartstikke netjes, maar ik moest er wel een beetje om lachen dat we dan de dag daarna dan weer een mailtje krijgen dat we eigenlijk geen antwoord krijgen wat we wel hebben gehad.
Ja,
goed, de computersystemen van de Belastingdienst en waarschijnlijk ook dit systeem waar ze dat allemaal in bijhouden of jullie wel of niet teruggebeld zijn, die staan natuurlijk niet bekend als zijnde
zeer accuraat. Nee.
Zeer accuraat.
Nee, dat is waar. Nou ja, dit was daar dus weer een mooi. Kijk, we hebben hier totaal geen last van gehad, hè. Laten we dat even voorop stellen. Nee. Maar ik moest er wel een beetje om lachen. Dat ik dacht, het is zo zonde, weet je. Het hoeft niet.
Nee. Gaat het bij andere instanties beter?
Nou, ja en nee. Want we zijn er inmiddels wel zo achter dat waar je woont moet je natuurlijk belasting betalen. Maar waar het geld vandaan komt, heeft dan ook nog weer invloed. Want ik hou mijn Nederlandse dienstverband. Ik ben in loondienst. Ik hou mijn Nederlandse dienstverband. Maar of ik dan, ik word natuurlijk voor de loonbelasting, moet ik in Frankrijk zijn. Maar of ik dan in Nederland nog sociale premies moet afdragen, dat schijnt toch ook een vrij ingewikkeld verhaal te zijn.
En dat is wel interessant, want als je namelijk sociale premies blijft afdragen, dan blijven dus ook AOW en pensioen opbouwen.
Ja,
precies. Ja.
En nog belangrijker, dan hou je je verzekeringsplicht in Nederland, je zorgverzekeringsplicht. Dus dan moet je een Nederlandse zorgverzekering houden. Of een internationaal erkende zorgverzekeraar.
Dus als je dan wat hebt, moet je ook naar Nederland?
Nee, dat hoeft dan weer niet.
Dat hoeft dan weer niet.
Nee, want die vergoeden zeg maar maximaal het Nederlandse tarief. Dus je moet natuurlijk wel goed kijken of je in Frankrijk niet bij een veel te dure dokter terechtkomt.
Ja, en je moet dan wel, het is dan wel een restitutiepolis natuurlijk, omdat ze geen afspraken hebben met de Franse zorgverleners. Dat snap ik ook allemaal wel. Maar dat is dus nog wel, en dat is niet, dat is geen keuze. Dat is niet dat ik kan zeggen, ja, maar ik wil graag in Frankrijk of ik wil graag in Nederland. Nee, daar.
Zo is het gewoon, dat is de regel.
Nee, wij dachten gewoon simpel, wij bellen even onze zorgverzekeraar om te zeggen dat we gaan immigreren en hoe we dat moeten regelen. Nou, dat opende een heel blik aan extra instanties die we moesten bellen en ingewikkeld en lastig. Uiteindelijk kwamen we bij de SVB uit. Nee, de sociale verzekeringsbank, die besluit, die neemt een beslissing over of jij verzekeringsplichtig blijft in Nederland of niet. Ja. En dat heeft natuurlijk weer gevolgen voor de uitbetaling van je loon. Moet je werkgever die premies inhouden of niet? Het vervelende van dit soort dingen is, als het verkeerd wordt gedaan, dan kun je er niet altijd op rekenen dat je te veel betaalde premies terugkrijgt. Dus het is wel even belangrijk dat je dit goed uitzoekt. Ja. Want als je weer verkeerd afdraagt in het verkeerde land, krijg je daar weer een boete over. Nou, dat is allemaal gedoe. Toen had ik een mevrouw bij de sociale verzekeringsbank aan de telefoon die het HAVA wist uit te leggen. Die zei, nee hoor, u heeft loon uit Nederland. Hè, Nederlands loon. Ja. Dat betekent dat je dus ook recht hebt op een Nederlandse zorgverzekering, omdat wij gaan besluiten dat jij in Nederland, niet in Nederland werkt, maar wel een Nederlandse baan hebt. En dat is kennelijk een nuanceverschil, want ik klap in Frankrijk mijn laptop open.
Ja.
Maar tegelijkertijd is er ook een nieuwe telewerkwet en een nieuw, nou ja, ze hebben tijdens corona hebben ze dat allemaal een beetje losgelaten. Normaal gesproken moet je belasting betalen en ben je ook verzekerd in het land waar je daadwerkelijk fysiek werkt. Dat zou in dit geval Frankrijk zijn. Alleen tijdens corona hebben ze dat losgelaten. Maar aan de hand daarvan weten ze natuurlijk dat er steeds meer mensen thuis werken en steeds meer mensen telewerken. Dus gaan ze een verdrag maken met allerlei Europese landen, dat je maximaal 50% van je tijd ergens anders mag werken. Maar ik werk 100% in Frankrijk. Dus dat was ook weer lastig en ingewikkeld. Maar die mevrouw was er heilig van overtuigd. Ze zei, nee, je werkt voor een Nederlands bedrijf. Maar dan moet je een aanvraag doen. Dan kun je een aanvraag doen bij de SVB om ze daar een uitspraak over te laten doen.
Ja.
Maar vervolgens zei de accountant van het bedrijf waar ik werk, ja, maar eigenlijk, ik wil dat eigenlijk ook wel graag even in de regels terugzien wat jij nu zegt. Want het is een mooi verhaal, maar volgens mij klopt het niet. Dus toen heb ik weer de SVB gebeld. Toen kreeg ik een andere mevrouw aan de telefoon die een 180 graden gedraaid verhaal vertelde. En zeiden, nee, je werkt niet in Nederland. Je werkt namelijk fysiek in Frankrijk. Dus moet je in Frankrijk je premies afdragen. Dus, nou ja, we willen het allemaal best heel graag goed regelen. Maar het is wel fijn als de instanties die de regels maken ze ook zelf even helder hebben.
Ja, en dan heb je dus nog niet gebeld in Frankrijk met de vraag van, joh, ik ben verplicht in Nederland verzekerd, kan ik van u ontheffing krijgen om geen Franse verzekering te hebben?
Nee, daar ben ik nog niet aangeland, nee.
Nee,
Frankrijk hebben we nog niet gehad. Eerst proberen we Nederland duidelijk te maken. Nee,
ik dacht, laat ik eerst even, dus we hebben nu dat onderzoek.
Wat een weerwar aan regels, joh, dan.
Och, dat is nog niet alles.
Nou, maar ja, kijk, nou goed, weet je.
Wil je nog emigreren?
Ja, we willen heel graag emigreren. Maar wat mij gewoon zo verbaast is, wij zijn niet de eerste en zeker ook niet de laatste die dit doen. Waarom is dit zo ingewikkeld?
Ja, dat bedoel ik.
Ik ga naar Frankrijk. Ik ga twee grenzen verderop. Ik ga niet naar een land waar we geen verdrag mee hebben, waar nooit iemand naartoe gaat. Ik bedoel,
is er niet een site voor jullie waar je dit soort dingen kan vinden van mensen die al geëmigreerd zijn?
Nou, je hebt wel sites, maar de meeste zijn voor pensionara's of voor mensen die naar het buitenland emigreren en daar ook gaan werken.
Ja.
Oh,
ja.
Niet echt specifiek voor mensen.
Ja, er is een website, nederlandwereldwijd.nl.
Ja.
Weet ik toevallig, omdat ik daar ook wel eens in het communicatieteam heb gezeten. Maar die site heeft zeg maar als wens om al deze vragen goed te beantwoorden en straks ook de poort te zijn als jullie in Frankrijk vragen hebben over je pensioen of je AOW of andere dingen. Maar die website en de mensen die daarachter zitten, die lopen dus tegen dezelfde regeldruk aan als jullie.
Snap ik.
Plus het hele ambtenarenapparaat wat van moet en wil vinden. Dus zeg maar al die informatie heel duidelijk achter één website en één callcenter krijgen. En dan ook nog zorgen dat die informatie altijd hetzelfde is. Dat is nog best een uitdaging.
Ja, kijk, en wat ik me ook echt goed realiseer is, elke situatie is anders. Dus het is ook wel
van maatwerk.
Ja, en het is her en der natuurlijk ook best wel een beetje gevaarlijk om dat in een standaard format te gieten en te zeggen, dit is de regel. Want dan gaan mensen natuurlijk ook op een gegeven moment opvaren dat dat de regel is. Ja. Terwijl hun specifieke situatie misschien net anders zou kunnen zijn. Dus ik vind het ook helemaal niet erg dat we dat moeten uitzoeken. En dat ik daar 100 keer voor moet bellen. En 20 uur in de wacht moet staan. En brieven moet schrijven. Dat weet je, ik wil emigreren. Dus daar moet ik ook een beetje moeite voor doen. Alleen wat ik bijzonder vind, is dat je dus één organisatie belt. En binnen een week tijd twee keer twee compleet andere antwoorden krijgt. En dat, daar word ik wel licht zenuwachtig van. Ik denk, ja, maar wat...
Dat is nu wel het fijne. Natuurlijk bij de SVB gaan ze nu dat onderzoek doen. Juist. En dat is gewoon
een zwakke punt
hoe het zit. En hetgeen is ook natuurlijk, op het moment dat we hier gaan emigreren en we schrijven ons uit, dan vervalt jouw verzekerings...
dan wordt je verzekering per direct stopgezet.
Dus je wil wel zorgen dat je goed verzekerd bent. Maar waar je verzekerd moet worden, weet je nog niet. Want die uitspraak moet komen bij de SVB. Daarnaast heeft de SVB ook nog gehad, als ze verteld, dat vond ik ook wel bijzonder, is dat ze pas altijd pas uitspraak doen na je emigratie.
Nadat je weg bent.
Doen ze ook expres.
Omdat er heel veel mensen zijn die namelijk niet gaan.
Die last minute besluiten toch niet te gaan.
En dan hebben ze al dat werk voor niks.
Oh, oké.
Dus op zich snap ik dat wel, maar ze houden dus in dat opzicht, als ik het goed begreep hoor, houden ze dus ook de gemeentelijke basisadministratie bij. Pas als jij je uitschrijft bij jouw gemeente, gaan zij uitspraak doen.
Ja. Maar dan ben je dus even, kom je in een soort...
Ja, dat is dus een kip of het ei verhaal. Ja. Precies.
Dus wij meteen weer de verzekeraar bellen van, goh, hebben jullie dan een soort...
Heb je een overlapverzekering, net zoals je een overbruggingshypotheek hebt? Ja. Een overlappingsverzekering. Ja. Nou, die hebben ze dus niet.
Ja, maar ze vertelde heel netjes.
Nee, ze deden dat heel netjes.
Ja, ze vertelde heel netjes dat ze de verzekering wordt pas stopgezet op het moment, in ieder geval dat hebben we aangegeven hoe we het doen, dat de uitspraak van de SVB binnen is. Ja. Als die binnen is, dan pas...
Maar dan wordt die, als de SVB dus besluit dat wij niet in Nederland verzekerd moeten zijn, dan wordt de verzekering met terugwerkende kracht stopgezet.
Ja, dat is echt logisch.
Op zich vind ik dat prima. Ja.
Er zit dan een soort overlap in.
Ja. Juist. Het ging mij er ook meer een beetje om, of ons er een beetje om, dat je niet inderdaad, als je aan het klussen bent, je hebt per ongeluk een zaag in je been hangen, wat je niet hoopt. Maar
in die ene maand.
Dat je dan,
of dat je de grens overgaat en je klapt op een andere auto.
Nee, dan heb je natuurlijk je reisverzekering nog, want formeel ben je dan op reis van je ene huis naar je andere.
Nee, maar niet dus, als je daar eenmaal woont, dan reis je dus niet meer.
Nee, daar reis je niet meer. Nee.
Daarnaast moet je natuurlijk daar ook nog een verzekering af gaan sluiten. De Franse verzekering, als dat nodig is, want dat weet je dus nog niet zeker. En dat gaat ook niet van maandag op dinsdag natuurlijk. Nee. Dat als je daar echt...
Per direct natuurlijk.
Nee. Ze werken daar eigenlijk in principe nog met een soort ziekenfonds. Dat noemen ze een kart vitaal eigenlijk.
Ja.
En daar moet je weer speciale nummers voor aangevraagd. De PMCH of zo. Bepaalde nummers hebben aangevraagd en dergelijke allemaal. Maar er gaat best wel wat geregeld bij zitten volgens mij. Omdat echt...
Je moet een sociaal-fiscaal nummer hebben in Frankrijk om een kart vitaal aan te kunnen vragen. En die kart vitaal, dat is inderdaad wat wij hier vroeger een soort van ziekenfondsverzekering hadden. Ja. Maar daarvoor moet je of aan kunnen tonen dat je minimaal 3 maanden aaneengesloten in Frankrijk hebt gewoond, of dat je daar werkt. Maar om aan te kunnen tonen dat je daar werkt, moet ik eerst belastingaangifte hebben gedaan. En dat kan pas aan het eind van het kalenderjaar. Dus ik kan niet in augustus aantonen, jongens, ik wil hier een kaart vitaal aanvragen. En dan zeggen ze, dat is leuk, wacht u nog even 3 maanden. En kom dan nog even terug.
Krijg je daar niet de zenuwen van?
Nou ja, je kan het altijd oplossen door een internationale particuliere verzekering af te sluiten. Alleen, daar betaal je wel de hoofdprijs voor.
Ja.
Dat is echt, trek je portemonnee maar open en hou hem op zijn kop om de maand rond te komen.
Schud elke kwart eruit.
Ja, precies.
Nee, en dat is natuurlijk logisch, want die verzekeren dus ook internationaal. Dus die verzekeren ook je zorgvraag in al die landen. Dus of ik dan... in Nederland op bezoek ben en daar naar de tandarts moet, of in Frankrijk naar de huisarts, of dat maakt dan allemaal niet uit. Nee. Het allergrootste verschil met die verzekering ten opzichte van de Nederlandse en ook wel volgens mij de Franse verzekering, is dat hier zijn kinderen gratis mee verzekerd en bij een internationale verzekering niet.
Nee.
Dus je kan gewoon voor 4 dokken.
Ja, precies.
Ja, dus kijk, als dat moet, dan doen we dat. Ja. Maar als dat te voorkomen is, liever niet.
Juist.
Dus het meest handige is zeg maar om even een baantje bij de supermarkt te zoeken in Frankrijk, 3 maanden lang.
Dat zou ik nog kunnen, ja.
Ja, dat kan ook.
Ja. Dan ben je gewoon van het donder af.
Daar droom je ook van als je naar Frankrijk gaat. Om even lekker zo een krantenwijk nemen. Ja.
Franse krantenwijk.
Misschien kun je wel een beetje de buurt kennen.
Misschien kun je het plantsoen schoffelen bij de gemeente. Je weet het
niet. Ja, precies.
Ja.
Ja, je kan altijd, weet je, in Frankrijk is voor iedereen een baantje. Dus je kan vast wel een baantje regelen ergens.
Ja. Nou ja, het is, in dat opzicht, het zijn net die puntjes. Dan zit je echt op zo'n hoek van dat je die antwoorden net niet krijgt steeds. Ja. Dat is het ingewikkelde.
Ja, en dan dringt de tijd ook een beetje natuurlijk.
Nou, dat is het, want we zijn hier echt al maanden mee bezig. Ja. Het is niet dat we hier gisteren mee begonnen zijn en nu ineens denken, goh, hoe zit dat eigenlijk?
Voorbereid samen.
En dan heb je nog twee verschillende processen. Maaike die in loondienst is en in Nederland de loondienst wil houden. En ik in eigen bedrijf, dat echt totaal verschillend is.
Dus het kan zometeen best wel zijn dat ik in Nederland verzekerd blijf, maar Jordi niet. Dat kan.
Ja.
Ja.
Maar goed.
Maar jij kan, kennen ze in Frankrijk de eenmanszaak ook, of moet je dan een SARL oprichten?
Nou, de SARL is meer een BV, maar ze hebben wel een micro-entreprise. Dus dat is een soort van mini. En dat is een soort van bedrijf light. Ik ben er nog niet heel goed ingedoken, maar dat heeft vooral te maken, geloof ik, met de omzet die je gaat draaien. Als je een miljoenenbedrijf wordt, kun je geen micro-entreprise zijn.
Nee, dat is wel goed.
Maar goed, je kunt dat om te beginnen wel doen. Maar Jordi kan dus heel goed wel zijn Nederlandse bedrijf houden, want de KVK zegt, nee hoor, geen enkel probleem, meneer Brugman. Ja. Blijft u lekker in Nederland. Geen punt. Ja, maar ik werk in Frankrijk. Maakt niet uit. Ja. Als u hier een adres heeft, kunt u een Nederlands KVK-nummer en een Nederlands BTW-nummer houden. Maar de Belastingdienst zegt, ja, zou ik niet doen. Dan moet je ook in Nederland belasting afdragen. Maar dat moet sowieso, ook als je een Frans bedrijf hebt en aan Nederlanders factureert. Levert. Want je moet de BTW namelijk afdragen op de plek waar de dienst genoten wordt.
Ja, dat. Oké.
Okay. Juist. Maar ik zie je kijken dat ik denk.
Precies. Ja. Dus de dienst wordt genoten in Nederland, want Jordi werkt voor Nederlandse klanten. Dus die nemen de dienst in Nederland af. Dus dan moet je in Nederland de BTW-aangifte doen, maar die mag je wel weer verleggen, die BTW. Kortom, heel veel gedoe. Ja, en zijn we nog niet aangekomen bij het overzetten van de auto.
Nee. Het is, waarschijnlijk zal het voor mij zo zijn dat ik dit jaar denk ik gewoon nog het bedrijf in Nederland hou. En dan per 1 januari overgaan naar een Frans bedrijf. Of in ieder geval dat we daar in Frankrijk.
Dat we dat proberen te regelen.
Juist. Een soort overlap creëren.
Ja, een Frans boekjaar, een nieuw boekjaar en dan een Frans bedrijf. Dat is dan hopelijk belastingtechnisch het makkelijk. Maar je inkomstenbelasting moet je dit jaar al in tweeën splitsen. Want je hebt een deel van je inkomsten in Nederland.
En een deel van je
inkomsten. En een deel van je inkomsten in Frankrijk. Dus.
Oké, nou, veel succes.
Ja, precies.
Wel opgehaakt, hè?
Ja. Ik snap wel inderdaad dat mensen zeggen, goh, hoe ga ik dit allemaal regelen?
Mensen uiteindelijk die plannen niet doorzetten.
Ja, dat snap ik ook wel.
Ja, als je dit allemaal moet regelen, mijn god.
Ja, maar nou ja, dit maar kijk, is dan ook wel. Ook,
kijk, er zijn ook heel veel mensen die huis en haard achter zich verbranden en dan in Frankrijk gaan wonen met een zak cent en denken, we zien wel en we gaan een B&B beginnen en dan zien we wel.
Maar dan is het een stuk makkelijker, want dan heb je een Frans bedrijf.
Juist.
Ja, maar jullie willen nou niet dat ik vertrekmoment creëren door huis en haard hier achter je te verbranden, maar denken, ja, we hebben ook hier een goed lopende toko, dus we gaan gewoon daar met de laptop zitten.
Ja, natuurlijk, ja.
Als,
het is wel leuk voor de luisteraars, denk ik. Want het is inderdaad altijd wel wat we zeggen van op televisie zie je altijd maar de leuke dingen.
Nou ja, het is ook wel leuk. Het is ook niet heel erg, maar het is af en toe.
Het is wel goed om te horen wat je er eigenlijk anders voor moet regelen. Ik heb het al nooit gehoord, dit soort dingen.
Nee, ik moet eerlijk zeggen, als ik dan weer 18 minuten ergens in de wacht sta, dat ik dan denk, oké, ik hoop dat ik nu iemand aan de telefoon heb, krijg zo meteen die wel weet waar het over gaat. En niet weer iemand die zegt, nou, dan moet u straks even terugbellen, want mijn collega is er niet en de wachtrij is vol.
Daarnaast vertellen ze. En dan vertellen ze een verhaal uiteindelijk en dan vraag je toch af, ja, zou dit wel kloppen?
Ja.
Is dit wel waar?
Dat is dan weer onze Nederlandse insteek, dat je dan af en toe denkt, volgens mij klopt dit niet. Nee. Maar dat is onze eigen wijzigheid misschien. Het komt uiteindelijk allemaal best wel goed.
Tuurlijk.
Maar je moet niet papierschuw zijn of regeltjes moe. Want dan wordt het een beetje ingewikkeld. Maar goed, het komt allemaal best wel goed.
Het ziet er nog goed uit.
Nou, dankjewel. Het komt ook allemaal wel.
Jawel.
Ja, jawel. Maar dit is wel zo'n puntje dat ik dacht, ja, had van mij anders gemogen.
Ja, je weet niet wat je moet verwachten daarvoor. Hè? Ik denk dat dat.
Nee, maar net wat ik net aan het begin ook al zei. Ik vind het zo apart. We zijn niet de eerste, niet de enige.
Nee, ja, ja.
Nee, het is gek dat je dat dan weer opnieuw het wil moet uitvinden.
Nou, vooral omdat je dus eigenlijk financieel gezien juist een stabielere overstap maakt.
Ja, dan de rest.
Ja, precies.
Ja, misschien is dat ook wel een beetje in mijn eigen straatje gedacht. Maar ik denk, ik heb een inkomen, ik neem een inkomen mee. Dus hoe, wat is nu het probleem? Ja,
precies.
Ik blijf mijn eigen broek ophouden, dus hoezo?
Ja, je zou dus ook zeggen, in het kader van de Europese gedachte van je mag overal wonen en overal werken.
Doe niet zo moeilijk, maar ja.
Zou dit heel makkelijk te regelen moeten zijn?
Ja, ja. Maar dat is niet zo.
Maar dat is dus niet zo.
Nee. Nou, we hebben zelfs nog even gekeken naar bedrijven die eventueel daarin ondersteunen. Of dat, ik denk dat er bedrijven zijn die dat doen of zo. Maar degene die je dan vindt, die hebben het allemaal zo ontzettend druk.
Die zeggen, neem de komende half jaar geen nieuwe klanten aan. Dat je Maar goed, als je in België of in Duitsland net over de grens woont, is het weer anders. Ja. Dan is het wat makkelijker. Daar hebben ze dus speciale desks voor, grenswerkers. Ja. En snap ik ook wel. Maar ja, dat komt omdat mensen dan in België wonen en in Nederland werken. Of in Nederland wonen en in België werken. Ja. En hetzelfde met Duitsland natuurlijk. Dus daar hebben ze dat wel wat beter voor in kaart, denk ik. Maar dit... Maar ik verwacht ook wel als we het hier, weet je, als je hier over 5 jaar nog een keer naar kijkt, denk ik dat het heel anders is. Want ik denk dat corona dit best een sweeper heeft gegeven.
Ja, ja, kijk, je kan ook voor een deel dit bij de kop pakken en denken van, hé, hier gaan we ons bedrijf van maken, want we zijn niet de enige die hier tegenaan komt. Eens kijken of we hier ook andere mensen mee kunnen helpen.
Nou ja,
dat is wel zo, maar aan de andere kant, we zijn geen juristen, we zijn geen fiscalisten.
Nee, maar die kan je inhuren. Jullie zijn van de marketing, dus je kan gewoon bepaalde gebruiken voor je product en dan huur je de fiscalisten gewoon in.
Ja, dat precies. Kan. Ja, dat zou kunnen.
Dat kan. Wie weet. Nou, als we helemaal niks meer te doen hebben daar en uitgeklust zijn. onze werkgevers zeggen, we zijn er klaar mee met dat telewerken van jullie. Dan is dit misschien een mooi businessplannetje.
Bijvoorbeeld.
Nou, wie weet. Nou ja.
Goed, we gaan naar het recept, want dat hebben jullie ook nog uitgezocht.
Ja, zeker. Ik had namelijk onlangs heel erg zin om te bakken.
Ja.
Nou is dat er helaas nog niet. Ja, nou.
Zin hebben en doen is een verschil, hè?
Ja, nou, daar zeg ik dus eerlijk bij. Dit recept ligt dus al een hele tijd bij mij, zeg maar, een soort van open op de plank. Maar ik ben er nog niet aan toegekomen. En dat vind ik wel heel erg jammer, want ik heb er wel heel erg zin in. En dat is een recept het is een heel bekend recept. Maar ik heb dan van jullie onder andere de Bijbel van de Franse keuken gekregen, van Alain Caron.
Ja.
Toen wij 12,5 jaar getrouwd waren. En daar staat hij toevallig ook in, de Paris-Brest. Is die jou bekend, Ewout? De Paris-Brest?
Nee. Ik
de Paris-Brest.
Nee, het zegt mij even, ja, Paris zegt natuurlijk wel wat en Brest ook, maar wat het dan samen is niet.
Nee, een Paris-Brest is eigenlijk gewoon een taart van soesedeeg.
Ja.
Een soort van hele grote donut. Meestal formeel is tussen de 20 en de 30 centimeter in doorsnee. Maar iedereen doet het natuurlijk op zijn eigen manier. En dat je van soesedeeg een kring spuit en afbakt. Die snij je dan horizontaal door en die vul je vervolgens met crème. Dat is traditioneel gezien een praline crème, maar het kan ook met banketbakkersroom of... Met slagroom natuurlijk. En soesedeeg, dat kent iedereen misschien wel of misschien ook niet. Maar als je ooit eens heel Holland Bakt hebt gekeken, dan weet je dat altijd het hoofdpijndossier van de beginnende bakker is. Er gaan dingen in als volle melk, roomboter, bloem, eieren. En dat moet je allemaal kloppen. Je moet dat precies op de juiste temperatuur garen en... goed luchtig kloppen. Maar het leuke van die Paris-Brest is, het is echt een feestelijke taart die in Frankrijk ook heel veel gegeten wordt, ook in allerlei regionen. Echt ook als een goed dessert wordt gezien. En hij is ook best wel groot. Er zit wat amandelschaafsel overheen. En ik zie die heel vaak en ik denk, oh, daar heb ik dan altijd heel erg zin in. Maar wat ik er vooral heel erg grappig aan vind, is dat het eigenlijk een tribuut is, een buiging eerbetoon. Eigenlijk, een eerbetoon, dat zeg je goed inderdaad, naar een wielerwedstrijd. Namelijk de wielerwedstrijd Paris-Brest-Paris.
Ja. Daar heb ik nog nooit van gehoord, maar die wordt ongetwijfeld verreden.
Nou, die wordt zeker verreden. Die is in 1891 voor het eerst verreden, eigenlijk als een soort van promotiestunt voor een krant. En dat is eigenlijk de allereerste lange afstands wielerwedstrijd, want hij is 1200 kilometer. Ter wereld. En dat was zo'n groot succes, dat wilden ze elke 10 jaar doen. En na twee edities... Nou ja, bijna wel inderdaad. Nou, het is dus inderdaad Paris-Brest-Paris. En die is in 1891 dus voor het eerst verreden. En in 1910 was er een een bakker uit de Maison Lafitte. Dat is een dorpje ten westen van Parijs, waar dus ook de route bijna langs kwam. Louis Durand heet de man. En die was gevraagd om een dessert of om een taart te maken ter ere van deze wedstrijd. En die dacht, weet je wat ik doe? Ik maak een taart in de vorm van een fiets. En dat werd eigenlijk zo ontzettend populair. En ook, dat is ook wel grappig, de wielrenners zelf vinden het ook een heerlijke taart, omdat er heel veel calorieën in zitten. Ja, dat kunnen ze best wel gebruiken in zo'n wedstrijd. Inmiddels wordt die wedstrijd niet meer professioneel verreden. Dat is tot 1951 geloof ik ongeveer. Was dat een professionele wedstrijd voor professionals. Maar sinds 1931 is het ook een wedstrijd die door amateurs kon worden gereden. En dat gaat nog wel steeds door.
Zeker, dus, het begint over 72 dagen, 17 uur, 50 minuten en 6 seconden.
Ja, want in 2019, in 2019 is hij voor het laatst verreden. Nu wordt hij elke 4 jaar verreden. Ja. In plaats van elke 10 jaar. En wat ik vooral ook heel erg frappant toen ik hier een beetje induk, ik vond het een fascinerend verhaal. Wat ik gewoon grappig vond, die allereerste race met professionals. Daar waren nog renners die reden op echt op houten banden.
Ja.
En er waren ook een aantal renners die reden al op luchtbanden. En dat was het grote verschil. Die hadden wel onderweg af en toe een lekke band. Die ze dan moesten plakken, want ze moesten alles zelf meenemen. Dus ze moesten hun eigen fiets verzorgen. Ze moesten op hetzelfde fiets beginnen en eindigen. Ze moesten hun eigen eten meenemen. De winnaar heeft er destijds 71 uur en 16 minuten over gedaan. Toen op die luchtbanden. En in 2019 was de amateur die won 43 uur en 49 minuten bezig. Dus dat is bijna de helft. Ik vond het wel weer helemaal grappig. Dus dat is de Paris-Brest. En ik hoop dat het er binnenkort van komt dat ik hem echt kan gaan maken. Want het is namelijk heel erg lekker.
Ik heb er wel zin in hoor.
Ja. Ik heb hem ook wel eens gegeten. Het is echt heel erg lekker.
Ja. Nou, het kan natuurlijk ook een van de traditionele desserts zijn die jullie straks in de table d'hôte gaan serveren.
Het zou zomaar kunnen zijn, want ik vind soesedeeg altijd heel erg lekker.
Zeker weten. Dus,
Paris-Brest de dus Corrèze, wie... dan geef je een ingrediënt bij jullie uit de streek, voeg je er nog aan toe en dan maak je weer een nieuwe variant op de Paris-Brest.
Inderdaad. Dat zou zomaar kunnen, ja.
Inderdaad,
dat zou zomaar kunnen. Siri zegt inderdaad, ja, die vindt het een goed idee. Dus dat zou zomaar kunnen. Ik zal even een linkje in de show notes zetten naar het recept van Heel Holland Bakt van de Paris-Brest. Want ook Robert van Beckhoven heeft hem wel eens gemaakt. Iedereen heeft hem wel eens gemaakt, denk ik. Maar dat is in ieder geval een helder te volgen recept. Dus als iemand hier nou honger van heeft gekregen, dan verwijs ik je graag naar de show notes.
De volgende podcast die we gaan opnemen, dat is de laatste die we opnemen in deze setting dat jullie in Nederland zitten.
Ja, dat klopt.
Absoluut.
En we zien elkaar natuurlijk ook in ieder geval nog op jullie afscheid. Ik denk dat we dan iets van een bossenbollen of zo toch moeten eten nog. Of vultse flikken of ik weet niet wat jullie georganiseerd hebben. Maar
komt helemaal goed, jongen.
Ja, komt goed.
Hoef je niet druk om te maken, hoor.
Nee. Bossenbroodjes.
Worstenbroodjes,
kaasblokjes en zilveruitjes. Nee, komt helemaal goed.
Ja, oh, en ik heb nog niet per se een luisteraarsvraag, maar wel een vraag waar ik zelf nog over nadacht. Toen ik van de week met het pak hagelslag in mijn hand stond. Ik mis dan soms dingen uit Frankrijk. En ik dacht, als ik weer ben, moet ik even dit kopen of even dat kopen.
Ja.
Dus ik vind het leuk als jullie even nadenken over de vraag van wat gaan we nou uit Nederland het meeste missen en dat we het dan daar volgende keer ook even over gaan hebben.
Nou, vind ik een hele goeie.
Dat is een goed plan.
Dat is een goed plan. We gaan
dus even nadenken
wat wij in groot verpakking gaan inkopen voordat we weggaan.
Ja, precies. Ja.
Dat lijkt me een hele goeie.
Oké, nou leuk. Fijne avond dan nog.
Yes.
Ja, jullie
tot
ook.
Tot de volgende. Doei.
Doei.